VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Ben ik wel goed genoeg? Dat heeft Michelle Obama zich haar hele leven afgevraagd. Deze week kwamen haar memoires uit en daarover praat ze onder andere over haar zelftwijfel. Hoe moeten we dit boek lezen en hoe positioneert Michelle Obama zich? Amerikaniste Marca Valenta komt erover vertellen. En Julia Optenoort was ophitsend, aantrekkelijk en creatief, maar ook de grootste nazi-fanaat van Nederland. In een geheime Lebensborn-kliniek zette ze haar eigen lichaam in om een raszuivere baby te baren. Een zoon voor de Führer. Roel van Duin, bekend als pacifist en provo, schreef haar biografie en is te gast. We hebben een gloednieuwe aflevering van de serie Tijdgeest over vreemde ideeën uit het verleden. En de column is van Nelleke Noordervliet. Welkom bij OVT van zondag 18 november. En de Brexit, die is nu eindelijk in zicht. Nu Theresa May een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie. Maar het lijkt wel een halfzachte Brexit, alsof de Britten niet echt weg willen. En dat lijkt al een oude reflex van de Engelsen die ooit als Europeanen met een bootje aankwamen in het heuvelland over zee. Want wel beschouwd zijn de Engelsen gewoon overgelopen Europeanen.
Ja, kortom, de Brexit zou zomaar eens het zoveelste incident in de geschiedenis van haat en heimwee ten opzichte van het continent kunnen zijn. En om ons uit te leggen of daar allemaal iets van waar is en hoe het allemaal precies zit, aan tafel historicus en kenner van het hele Verenigd Koninkrijk, Joost Augustijn. Joost, welkom. Goedemorgen. Joost, we gaan dadelijk even die geschiedenis induiken om te kijken of ons dat helpt om die Brexit-reflex te begrijpen. Maar als je nu kijkt naar dat akkoord wat er nu ligt en de reactie daarop van het Engelse volk, lauw, geïrriteerd, zegt ons dat ook iets over überhaupt? Zegt het iets over de Engelsen en Europa? Zitten ze met ons in hun maag? Is dit wat we zien?
Ze hebben natuurlijk al heel lang een hele halfslachtige houding ten opzichte van Europa. Er is wel eens gezegd dat Boston dichterbij ligt dan Berlijn, als je vanuit het Verenigd Koninkrijk kijkt. En dat geeft al wel aan dat Engeland zich eigenlijk niet echt Europeaan voelt. Ze noemen ook Europa het continent. En dat laat al zien dat eigenlijk, zij zijn natuurlijk onderdeel van Europa geografisch, maar ze zien dat zelf niet zo. Hè?
Ja, en als we nou eens inderdaad die geschiedenis induiken, wij zeiden voor de grap, maar ik geloof dat het ook nog echt waar is, die eerste Engelsen zoals wij die vandaag de dag kennen, die kwamen eigenlijk uit Europa. Dat zijn wij.
Ja, eigenlijk wel, want je hebt natuurlijk een ijstijd gehad, waardoor er eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk of de Britse eilanden kon je niet wonen. Dus mensen die daarna kwamen, en dat is eigenlijk tot niet zo lang geleden, 5.000-6.000 jaar geleden. Daarvoor was er bewoning, maar dat trok zich weer terug vanwege die ijstijd. Kwamen daar weer nieuwe mensen en die nieuwe mensen kwamen allemaal uit Europa. Heel recentelijk is dat aardig geïllustreerd. De landbouw is een fenomeen wat zich verspreidde over de wereld, ergens uit het Midden-Oosten. En daar zijn een beetje twee gedachten over. Of men ziet de buren landbouwen en wij gaan dat dan zelf ook doen. Of mensen die landbouw plegen, die zijn daar zo succesvol in dat ze de mensen die jagen en verzamelen verdrijven. Nu is gebleken dat in Engeland eigenlijk het laatste geval plaatsvond. Namelijk dat het DNA van de eerste landbouwers in Engeland kwam van mensen uit Nederland.
Pardon?
Dus de eerste landbouwers in Engeland waren Nederlanders eigenlijk.
Juist. En moeten we dan ook veronderstellen dat die eerste landbouwers uit de Lage Landen, dat die de oorspronkelijke Engelsen, whatever that may be, hebben verjaagd, de jagers en verzamelaars?
Ja, dat is altijd moeilijk. Dat weten we natuurlijk niet precies. Er is altijd zeker een genetische vermenging, vindt er plaats. Want ook in Nederland waren er natuurlijk jagers en verzamelaars voordat de landbouwers kwamen. Dus wat je wel kan concluderen is dat de genetische opbouw van Engelsen niet anders is dan die van Noordwest-Europeanen zoals wij zelf.
Ja, want er bleven golven komen. Hè? Want je hebt het nu over de ijstijd en et cetera. Maar er blijven Romeinen enzovoort. Kun je even kort samenvatten wat uit Europa allemaal daar naartoe getrokken is in de loop van pak een beetje 10, 12, 13 eeuwen?
Nou, als ik het nog iets langer mag maken, als dat ook goed is. We beginnen eigenlijk met de Kelten. En ook de Keltische cultuur verspreidde zich over Europa. Dan hebben we het over 500, 600 jaar voor Christus. Die zijn eigenlijk de eerste die naar Engeland kwamen, die aantoonbaar naar Engeland kwamen. Er was ook al een bevolking, maar er kwam ook Keltische cultuur of Kelten zelf naar Engeland toe. Die verspreidden zich over de hele Britse eilanden. Die werden eigenlijk voor het eerst onderbroken door de Romeinen. Die kwamen rond het jaar 0, 32 om precies te zijn. Die verspreidden zich eigenlijk vooral over Engeland en Wales. Die kwamen niet naar Ierland en eigenlijk ook niet naar Schotland. Wel eventjes, maar de Picten en de Kelten die daar zaten, die waren te moeilijk voor de Romeinen om te veroveren. En daarom heb je de muur van Hadrianus en de muur van Adrianus, die eigenlijk nu de grens tussen Engeland en Schotland hebben gecreëerd. Dus die tweedeling in Groot-Brittannië is veroorzaakt door de Romeinen eigenlijk in zekere zin. Na de Romeinen, die ongeveer in de 5e eeuw verdwenen, althans de invloed van de Romeinse Rijk trok zich terug uit Engeland. Toen kwamen nogal wat Germaanse volken, want Engeland was wel relatief rijk. Het Romeinse deel was rijk. Dus Germaanse volken uit Noord-Duitsland, de Angelen, de Saksen, daarom noemen we ze nu Angelsaksen. En de Juten ook, maar die zijn we even vergeten.
Die zijn we kwijt. Ja.
Maar die drie volkeren kwamen Engeland binnenvallen en die hebben eigenlijk Engeland veroverd, maar weer niet Wales. Vandaar het verschil tussen Wales en Engeland. Ook zeg maar qua cultuur, qua genetica. Dus die kwamen daarna Engeland bezetten. Die zijn ook weer niet in Schotland en niet in Wales. Heel klein beetje in de laaglanden van Schotland. Dat verklaart weer een beetje het verschil tussen de laaglanden van Schotland en de hooglanden van Schotland. En daarna hebben we de Vikingen en Noormannen. En dat zijn natuurlijk mensen uit Denemarken en Noorwegen. En die kwamen vooral via de Nooren, via het noorden. Orkney en Shetland-eilanden zijn tot in de 15e eeuw ook Noors geweest. Maar ook de hooglanden van Schotland en ook in Ierland en ook in de rest van Engeland kwamen de Nooren. En de Vikingen uit Denemarken die kwamen vooral in het zuiden van Engeland terecht.
Ja, en tot slot krijgen we dan nog wat de meeste mensen wel vaag iets van bijhangt. Willem van Normandië en de Normandiërs die Frankrijk.
Precies, dat is dan
Frankrijk, Engeland vooral.
Dat is eigenlijk de laatste succesvolle invasie van Engeland zoals de Engelsen.
Maar dit klinkt een beetje naar een soort multiculturele samenleving.
Zeker, ja. Engeland is eigenlijk het meest diverse land van in ieder geval van van de Britse eilanden, want de Ieren zijn eigenlijk vooral Kelten. Er zijn niet heel veel invloeden geweest. Schotten hebben wel een beetje Noors en zo, maar geen Angelsaksen en eigenlijk ook geen Romeinen gehad. En de Engelsen zijn eigenlijk een ratje toe van alles.
Maar wanneer ontstaat er dan een soort van gemeenschappelijke Britse cultuur, of dat besef?
Ja, dat komt eigenlijk weer doordat Engeland uiteindelijk toch het machtigste deel was, het rijkste deel. En wat we nog even een beetje misten, inderdaad, Willem de Veroveraar, is natuurlijk het Franse deel wat er ook in kwam. En daardoor is Engeland heel lang een onderdeel geweest van een heel groot Europees Rijk. Want de hertog van Normandië was ook machtig in andere delen van Frankrijk. Eigenlijk de helft van Frankrijk was in zijn bezit. En die was ook koning van Engeland. Dus in de middeleeuwen was dat een heel groot rijk gedurende lange tijd. Tot aan de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland, waarin Engeland uiteindelijk Frankrijk uitgegooid is, zeg maar. Maar Engeland was heel rijk. En daardoor was ze aantrekkelijk voor iedereen.
Maar is het dan zo, want je zegt Engeland en Europa, dat is een tijd lang gaat dat samen op, hè, in zekere zin. Hè? De Europeanen of Europeanen komen naar Engeland en vestigen zich daar. Maar ontstaat er dan tegelijkertijd ook zoiets als iets wat ze gaan zien en voelen als een eigen Engelse cultuur?
Ja, zeker. Elke natie heeft zijn eigen foundation myth, moet ik even in het Engels zeggen. De koning Arthur bijvoorbeeld, dat is de grote gedachte van de weerstand tegen de invasie geweest. Dat is een heel sterke mythe die wij allemaal zo ongeveer kennen. Dus dat laat wel zien hoe krachtig die is. Dat laat wel zien dat Engeland op een andere manier kijkt. Dat ze ook niet meer na 1066 zijn binnengevallen door andere volkeren. Dat is ook voor hun een heel belangrijke vorm, onderdeel van hun identiteit. Zij zijn nooit bezet geweest. De rest van Europa is altijd weer bezet, of door Fransen, of door Duitsers, of door andere volkeren. Maar dat heeft Engeland niet. Dat maakt hun bijzonder. En eigenlijk ook beter in hun ogen. En anders. En dat zijn allemaal hele belangrijke elementen om te laten zien, wij zijn een soort uitverkoren volk, gingen ze ook denken. En ja, als we niet over naar de 19e eeuw toe gaan, of de 18e en 19e eeuw.
Ja, laten we die stap maar gelijk maken, want dan krijg je de tijd van de zogenaamde splendid isolation. Hè?
Ja. Inderdaad, Engeland was een aantrekkelijk land, maar ook moeilijk om binnen te vallen, want je moet namelijk een vloot hebben. En een vloot die heel groot genoeg is om een groot leger in Engeland neer te zetten. Anders word je weer in de pan gehakt door de lokale bevolking. Dus de armada's kennen wij van Spanje. Dus er was altijd een dreiging vanuit Europa om Engeland wel over te nemen. Dat zorgde ervoor dat Engeland zich moest beschermen. En dat deed ze via het bouwen van een hele sterke vloot.
Ja.
Nou, in een koloniaal rijk is het heel belangrijk om een sterke vloot te hebben.
Want daar krijg je dus een dubbele beweging. Aan de ene kant beschermen ze zich tegen Europese vijanden, de grote staten Frankrijk en Spanje in de vroege tijd. En aan de andere kant bouwen ze een koloniaal rijk op. En dan ontstaat ongetwijfeld dat idee van, we kunnen het zelf hebben, dat verdomde continent eigenlijk helemaal niet nodig.
Precies, dat is inderdaad de ontwikkeling die je ziet. Dat koloniale rijk is eigenlijk bevochten op met name Spanje en ook Frankrijk. En omdat Engeland zo'n sterke vloot had, was het daar succesvol. Dus er waren Europese oorlogen waar Engeland wel bij betrokken raakte in de 18e eeuw, maar nooit eigenlijk echt won in de zin van territoriaal.
Ja, alleen ons even van Napoleon afhelpen en dan weer weg. Ja.
En dan, dus Engeland werd sterk, trok zich terug uit Europa, maar ging zich steeds meer richten op dat buiten-Europese gebied.
En dat verandert eigenlijk door de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En toch, dat mogen we zo ongeveer zeggen. En dan krijgen we eigenlijk een heel ander Engeland, wat heel anders kijkt. En dan laten we even naar een kenmerkend fragment gaan. Dan zegt in 1946 een Engels staatsman, dus van het land wat zich afkeerde van Europa, zegt een Engels staatsman, en niet de eerste, de beste, die zegt dit.
But I must give you a warning. Time may be short. The fighting has stopped. But the dangers have not stopped. If we are to form the United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now. And therefore I say to you, let Europe arise.
Ja, Churchill in 1946 in Zürich, laat Europa opkomen, laat Europa groot worden.
Nou ja, hij verloor dan ook de verkiezingen.
Roel van Duin, ja, hij verloor de verkiezingen. Ja, maar hij kwam wel weer terug.
Lag niet aan zijn vraag om Europa te verenigen. Ja,
maar even inderdaad terug naar dat. Ineens dat geluid, laat Europa één worden. Één Europa, anders lukt het niet. Dus waren de Engelsen vanaf dat moment bekeerd?
Nee, dat bleef ook toen weer halfslachtig. Churchill zegt dat wel, maar hij wil eigenlijk niet dat Engeland eraan meedoet. Hij vindt wel dat Europa zich moet verenigen, maar vooral dan buiten Engeland. In ieder geval niet op een politieke manier. Dus Engeland is dan ook al lastig. Ze zijn door die twee wereldoorlogen wel heel erg betrokken geraakt bij Engeland, bij Europa. Dat was heel duidelijk. Ze konden die problemen in Europa eigenlijk niet links laten liggen, want dat ging ook hun aan. Hitler had ook wensen om Engeland over te nemen. En in de Eerste Wereldoorlog had Duitsland wensen om het koloniale rijk van Engeland te verkleinen. Dus Engeland kon zich niet meer van Europa afzijdig houden. Maar de oplossing lag er wel voor dat van de problematiek van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, dat Europa ging samenwerken. Maar dat of Engeland daar nou aan mee ging doen, zeker niet op de manier van integratie.
Dus eigenlijk zijn we vandaag de dag nog op hetzelfde punt als toen, in zekere zin. Want toen zijn we wel braaf lid geworden van de Europese gemeenschap en gaan zo maar door. Maar eigenlijk is die dubbele houding altijd gebleven, zeg jij.
Zeker, want zelfs als toen Engeland toetrad tot de Europese Unie, zij zijn niet meegegaan in het verdrag van Rome, in het begin van wat de Europese Unie zeg maar is begonnen. Zijn ze wel uitgenodigd, maar wilden ze niet meedoen. Daarna wilden ze weer wel meedoen, omdat het economisch heel slecht ging met Engeland in de jaren 50, 60, omdat ze hun koloniaal rijk waren kwijtgeraakt. Ze moesten ze eigenlijk wel bij Europa, maar toen wilde Charles de Gaulle wilde dat niet. Hè. De Franse president zag dat niet zo zitten om een groot machtig land naast hem te hebben, want hij wilde dat Frankrijk de boel domineerde. Uiteindelijk in de jaren 70 zijn ze toegetreden. Maar ook toen, ondanks dat het wel met een referendum ging, wat met 2/3 meerderheid gewonnen heeft. Eigenlijk als je zegt, nu zegt er mag geen tweede referendum meer komen, is het laatste referendum eigenlijk een tweede referendum over Europa. Want in de jaren 70 was er eentje die ruimschoots gewonnen is. Dat is democratie, zegt men dan. Maar die halfslachtige houding bleef toen ook al, dat men niet met enthousiasme en met slingers en bellen ging feesten dat
beetje,
Europa binnen.
Het is een beetje dubbelhartig. Het is een kind wat het ouderlijk huis verlaten heeft, Europa, en terug moet en eigenlijk niet wil. Zullen we het daar mee samenvatten?
Zo kunnen we
het. Joost, dankjewel.
From the south side of Chicago, welcome Michelle Obama!
Ja, dat is de wervende toon van Oprah Winfrey die Michelle Obama bij haar op de bank kreeg om over haar autobiografie Becoming te praten. Het boek kwam deze week uit in 31 talen in een oplage van 3 miljoen. Maar hoe moeten we haar biografie lezen en hoe positioneert ze zich? Amerikaniste Marca Valenta las het tot diep in de nacht volgens mij en is hier, fris en wel.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat vond je?
Oh, ik vond het heel interessant. Dus ik vond het beter geschreven dan wat ik had verwacht. En toen ging ik gelijk kijken en zag ik ook dat zij een heel goede redacteur in hand had genomen en met haar samenwerkte. En wat mij aansprak, zeg maar, in termen van wat was goed geschreven, was dat je, voor mijn gevoel tenminste, had ik het gevoel dat ik echt haar stem en haar karakter en haar persoon op de bladzijde voor me had. Maar dat het tegelijk gelijk op een ontzettend knappe manier neergezet was. Waardoor je gewoon allerlei tegenstellingen te zien krijgt waar zij als kind tegenaan loopt. Van je hebt verschillende mensen met verschillende karakters, verschillende levenswijzen, familieleden. De een heel wantrouwend, de andere heel open en spontaan. Een heel gesloten. Dus hoe zij dat allemaal ervaart als kind. En hoe dat haar eigenlijk een aantal keuzes meegeeft. Van wie wil ze zelf zijn.
Dus er zitten veel meer schakeringen in dan gewoon bijvoorbeeld een boek over het bereiken van The American Dream of zo.
Ja, en het is een boek wat heel zelfbewust is. Dat kan ook niet anders, denk ik, voor iemand die 8 jaar lang in het Witte Huis zat. Het is een boek wat zelfbewust is op verschillende niveaus. Dus zij is heel erg aan het nadenken over wie is zij zelf. Zij is in gesprek met haarzelf. En dat begint op een bepaald moment en komt een versnelling als ze Barack Obama tegenkomt, want hij gooit alles om een beetje voor haar. Zij is ook in gesprek met Barack Obama. Omdat zij heel andere persoonlijkheden hebben. Ze hebben heel andere manieren van zijn. En dat moet een verhouding tot elkaar vinden. In een huwelijk. En dat is op momenten is dat ook best lastig. Ja. En zij is in gesprek met Amerika. Dus
okay. Jij zegt hij gooit alles om bij haar.
Ja.
Dat zeg je. Was ze flabbergasted? Was ze dolverliefd? Of wat bedoel je eigenlijk daarmee?
Ja, nou wat ik bedoel. Okay, dus zij was zijn begeleider, zij was zijn mentor. Zij werkte in een vooraanstaande advocatenkantoor wat voor grote bedrijven allerlei zaken deed.
Zij was zijn mentor?
Ja.
Okay.
Dus zij had een advocaten-degree, een law degree. Had ze van Harvard en dan komt ze daar aan. En dan is ze daar een paar jaar in dienst, net in dienst eigenlijk. En dan komt Barack Obama in de zomer. En hoe dat werkt is, die advocatenkantoren die gaan recruteren bij de elite universiteiten. Dus dan komen mensen, ze zijn student, eerste of tweedejaars student. En in de zomer komen ze bij een duur advocatenkantoor. En dan kijken ze wat ze van dat kantoor vinden. En dat kantoor dat probeert het hun naar hun zin te maken. Dus Michelle Robinson toen, die was al in dat kantoor. En het was haar taak om zijn mentor te zijn. En zo raakten ze bevriend.
En toen heeft zij uiteindelijk heel veel stappen te maken. Ze heeft een succesvolle carrière gehad. Maar heeft ook haar carrière uiteindelijk ingeleverd ten koste van hem.
Ja, maar ik zou de stappen zeg maar niet zo precies neerzetten. Want het is meer van, zij heeft heel veel heel succesvolle carrière. Maar hij, wat het is, hoe ik het denk, zij is iemand met een plan. Hij is iemand met een visie. En dat is zeg maar, als je het hebt over wat gooit haar, wat gooit roet in het eten. Haar plan is om succes te hebben. En dan is ze alles aan het aftikken. Diploma's halen, dure baan, mooi auto, mooi huis. En dan komt hij en hij heeft eigenlijk een heel andere kijk op dingen. En het is niet zozeer, hij wil succes, materiële succes. Maar hij wil een betekenisvol leven. Waar je de wereld niet accepteert zoals die is. Maar eigenlijk de wereld verandert.
En want om dat eerste gedeelte nog even, dat is al moeilijk genoeg hè, voor haar geweest om een succesvolle baan, een mooi huis, om op te klimmen vanuit Chicago, waar ze vandaan komt. Ze zegt er ook zelf iets over als ze bij Princeton komt. En we gaan even naar haar luisteren.
I had grown up with love and support and encouragement and high expectations. But here I walked into this room with a woman who really didn't know me because it was a big high school. And her assessment could have been, and I don't know, grade point average. Yeah, you're a good student. You're black. She just decided that the dream I presented was wrong.
Het ging over haar high school trouwens. Maar ze zegt, die mevrouw die mij dus moest beoordelen voor de rest van mijn levensloop ging bepalen, die zei, de droom die ik had, die was niet goed. Of die mocht er niet zijn.
Ja.
En dat is wat zij natuurlijk in haar hele jeugd heeft meegekregen. Toch?
Ja, op bepaalde momenten. Dus niet van haar ouders. En dat is wat ze heel erg aan het benadrukken was. Dus haar ouders, zij heeft een heel ontzettend stabiele thuissituatie met ouders die haar enorm ondersteunen. Die ouders die investeren, die kopen geen huis. En die investeren in plaats daarvan eigenlijk in hun kinderen. al het geld wat ze hadden, alle energie wat ze hadden en dat soort. Dat ging allemaal in Michelle Obama, Michelle Robinson en haar broer. Dus zij had het vertrouwen en die aanzet. En dan komt ze bij die studentadviseur op de middelbare school en zegt ze dat ze naar Princeton wil. En die adviseur zegt: nee, you're not Princeton material. Nou, wat dat bij haar doet, is zij zegt: nou, ik ga je laten zien dat je het mis hebt. En dan gaat ze, bedenkt ze iets om daaromheen te gaan. En dan komt ze terecht in Princeton. Dus zij heeft dan een plan. En dan gaat ze keihard aan de slag om dat te verwezenlijken. En dan komt ze daar in Princeton aan. En dan moet ze dat opnieuw doen. Weet je? Dus iedere keer, dat de, stap voor stap, gaat ze kijken wat nodig is. Ze zet zich toe. Ze heeft enorme discipline, enorme drive. Ze is ook heel competitief. En dan bereikt ze de volgende stap. En zo belandt ze in Harvard en dan bij dat dure advocatenkantoor.
Want dit klinkt wel inderdaad als de American Dream. Ja. Kon je het boek ook lezen met het oog van: dit is het merk Obama wat hier spreekt? Want het is natuurlijk, het is een enorm plan, grote oplagen. Zij schrijft nu de ene biografie. Barack Obama komt straks met de tweede biografie. Echt om hun als succesvol koppel neer te zetten en de geschiedenisboeken te laten ingaan. Hoe zie je dat merk terug? Of is het echt allemaal heel eerlijk en open? En...
Nou, ik denk dat het twee dingen. Ik denk ja en ja. Vanuit, omdat ze heel erg ook zelfbewust is als zwarte Amerikaanse. Dus zij zit op een scharniermoment waar zwarte Amerikanen voor het eerst echt toegang krijgen tot de elite lagers van de samenleving. En zij zijn dan juist het symbool daarvan, doordat je opeens krijgt een zwarte president waarvan niemand verwachtte dat dat nog in hun leeftijd zou leven zou gebeuren. Dus zij zijn het symbool daarvan. En, maar tegelijk weet je heel goed waar je vandaan komt. En dat betekent dus dat je een verantwoordelijkheid hebt die veel verder gaat dan jezelf en je eigen leven. Zij heeft ook een verantwoordelijkheid naar de geschiedenis toe en naar zwarte Amerikanen en arme Amerikanen.
En dat voel je ook in dat boek.
Maar was zij ook die vrouw geworden met die verantwoordelijkheid, met dat verantwoordelijkheidsgevoel en zo weiter, als ze niet Obama had ontmoet?
Ja, dat is de vraag hoe zij het zelf neerzet. Is dat zij zich, hij kwam naar haar toe en gaf haar een keuze. En zij heeft op dat moment besloten om zich open te stellen. En dat was heel ontwrichtend. Want zij is iemand die heel graag de controle houdt, plannetjes heeft, dingetjes aftikt. En hij gooide dat allemaal eigenlijk in de war.
En die keuze was, je gaat met mij mee, je steunt mij in mijn politieke ambities of niet? Of wat was dan precies die keuze?
Nee, het was veel meer eigenlijk, want op het moment dat zij voor hem kiest, had hij geen politieke ambities. Dus dat wist ze nog niet. Het is meer van, je hebt twee heel verschillende persoonlijkheden. En zij, wat zij wel voelde, was hij had een visie en hij had een ambitie. Dat kon ze niet missen. Dus enorme, enorme ambitie en drang om iets te verwezenlijken wat de wereld zou veranderen.
En denk je nou, want er zit ook heel veel zelftwijfel in het boek. En, ja. En ja, eerlijkheid toch ook wel. En ook over dat ze naar, hoe zeg je dat, een huwelijks marriage counseling gaan. En ja. Is dat nieuw, denk je, dat de first lady zo open is eigenlijk over haar privéleven?
Ja, ik weet niet. Kijk, wij weten heel veel ook van de Clintons bijvoorbeeld, op een andere manier. Ik denk dat dat op zich is niet nieuw. En voor mijn idee voelen is het bijzonder voorzichtig. Dus zij vertelt wel, maar wel heel erg bewust. Zij moet een heel delicate balans. En dat is ook, als je het hebt over het merk Obama, dan was dat ook, weet je, in het Witte Huis. De balans die ze hebben tussen bijvoorbeeld de statelijkheid van het ambt, maar ook popular culture en spontaniteit en zo. Dus zij zijn gewoon een stel wat ontzettend goed allerlei verschillende soorten balans weten te houden. En ik denk in dit geval aan de ene kant een bepaalde openheid, wat legitimiteit en autoriteit geeft. En ik denk dat is heel belangrijk, maar dat weten we nog niet, omdat het afhangt van wat het verdere project van hun is. Maar aan de andere kant, en dat is dan het laatste, wat ik wilde vertellen is, zij zegt aan het einde van het boek, van zij vertelt het verhaal omdat ze weet wat het is om onzichtbaar te zijn. En dat bewustzijn als zwarte vrouw die de nakomeling is van slaven, wiens verhaal niet is verteld. Ik denk dat dat heel eerlijk en open ook echt de doelstelling van het boek is.
Een aanrader dus, zeg jij?
Ja.
Ja. Hartelijk dank, Marca Valenta. En we wachten natuurlijk met smart op deel 2 van de dubbelbiografie van Barack Obama.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Julia Optenoord was dol op Hitler en wilde niets liever dan een baby baren voor de Führer. Dus toog zij naar een geheime Lebensborn-kliniek en schonk ze Groot-Germania een zoon. Roel van Duin, bekend pacifist en provo, tekende de onthutsende levensloop van deze Nederlandse natievrouw op in Een Zoon voor de Führer. Roel, welkom.
Hallo.
Ja, we kennen je als provo en de laatste jaren ook als therapeut voor mensen met liefdesverdriet, toch?
Ja.
Ja. Maar nu dus biograaf van een Nederlandse natievrouw. Ja. Hoe is dat met elkaar te rijmen?
Ja, kijk, provo's houden van vrijheid. En je moet je dus richten op degene die onze vrijheid bedreigen, om ze te kunnen bestrijden. En wat ik zie is dat er een parallel is tussen wat er in de jaren 30 gebeurde, de opkomst van autoritaire stromingen, en wat er nu gaande is in de wereld. En toen ik dat bestudeerde, toen ontdekte ik dat eigenlijk de belangrijkste nazi-vrouw in Nederland geweest was Julia Optenoord.
En dus niet Florie.
En niet die mevrouw Ros van Tonningen. Want die was lang niet zo creatief. En die is zich ook haar hele leven blijven herhalen. Die is alsmaar een grammofoonplaat blijven afspelen dat Hitler goed was en zo. Terwijl Julia Optenoord heeft een heel erg interessante ontwikkeling doorgemaakt.
Want zij begint eigenlijk als een utopisch denkend mens.
Ja,
christelijk ook.
Ja.
Hoe komt een utopist bij het nazisme terecht?
Ja, ze werd uitgenodigd om in Breslau aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van de SS. En zij vond die mannen in die zwarte uniformen zo mooi. En zij werd door Himmler begoocheld. Want ze was eigenlijk in de eerste plaats een leerling van Himmler, niet van Hitler. En ja, met Himmler kon ze heel goed over reïncarnatie en karma en astrologie spreken. En dat betoverde haar. Ze werd ook verliefd op een van de kameraden van Himmler. En dat was een soort erotische bekering. Ze werd
fanatiek. Maar Himmler was dus een heel spiritueel mens, of wat?
Nou ja, dat wil ik.
Fascisme is ook een utopie.
Ja, dat is ook zo.
Hij kon erover praten, laten we het zo zeggen. Spiritueel was dat dus een tweede. Het was in de eerste plaats een massamoordenaar. Julia dacht dus inderdaad dat hij bezig was op aarde te realiseren wat haar als religie voor ogen gezweefd had. En dus ze dacht, nou ja, dat wordt de hemel op aarde, dat nazisme. En ze is zich dus inderdaad fanatiek voor gaan inzetten. Heeft de Nederlandse Nationaal Socialistische Vrouwenorganisatie opgericht. Ze kwam in conflict met Mussert omdat zij meer voor het Groot Germaanse Rijk was dan Mussert. En toen is zij door Himmler tot directrice van een nazi-internaat voor de opvoeding van meisjes gemaakt in Limburg, waar de vrouwelijke elite van het Derde Rijk moest worden opgevoed. En daar werd ze zwanger. En omdat Himmler begreep dat ze niet direct de leiding kon houden van dat internaat, terwijl ze een bewust ongehuwde moeder was, heeft hij haar onder een voorwendsel naar een Lebensbornheim gedirigeerd. En daar heeft zij dus inderdaad het leven geschonken aan een zoon voor de Führer.
Maar want hoezo een zoon voor de Führer? Hoe was ze zwanger geraakt? Daar zat een idee achter, toch?
Ja, het idee was, het inferieure ras moet worden uitgeroeid en het superieure ras moet worden gekweekt. Dus het superieure Arische ras. Het was een bizarre en ook gruwelijke theorie.
Maar we bedoelen eigenlijk ook van, hoe werd ze letterlijk zwanger?
Wat zeg je?
Hoe werd ze letterlijk zwanger, vroegen we ons af. Heeft ze het gedaan met iemand?
Dat zij een kind van Himmler zou gaan baren. Dat dacht haar omgeving en dat dacht later ook de Nederlandse politie. En ook historici en journalisten. Zij zelf ontkende dat. Ze zei, nee, het is van een man die naar het front moest. En wij nazi-vrouwen die gaan graag met dappere mannen die naar het front gaan. Want anders sneuvelen die daar. En dan blijven alleen de laffe mannen die niet naar het front gaan, die blijven over. Dus wij moeten kinderen baren van dappere mannen. En zodoende. Maar er was ook nog een derde kandidaat om vader te zijn. Dat was namelijk een Haagse SS'er. Dus ik heb geruime tijd geworsteld met de vraag... wie van de drie?
Wie van de drie was de vader?
Ja, kijk, daarvoor moet je dus het boek lezen. Ik heb dat inderdaad precies uitgevogeld. Ja. Het staat erin. Maar eigenlijk... is de belangrijkste vraag die bij mij opdoende... terwijl ik met haar biografie bezig was... is het mogelijk dat een mens met een in principe goed karakter nazi kan worden?
En waar kwam dat in principe goede karakter... waar maak je dat uit op?
Ze was vrijgevig, ze was trouw... en vooral, zij stelde zichzelf in het leven een ideële opgave... Zij wilde de maatschappij verbeteren. Zij wilde de beste staat van het menselijke samenleven dienen. Ja, het klinkt natuurlijk een beetje bizar dat er zo iemand nazi is geworden. Maar dat schijnt dus juist te kunnen.
Marca, wat...
Ja, nou, want ik heb een vraag. Want is zij, moeten we haar zien als iemand die goede bedoelingen heeft... en gewoon helemaal de verkeerde kant op gaat?
Je moet haar zien als iemand die goede bedoelingen had, ja.
Meer dan iemand die in een secte zit. Of iemand die eigenlijk een beetje niet goed in hun hoofd is.
Nou ja, het nazisme was eigenlijk een secte. Maar mensen met goede bedoelingen kunnen dus lid van een secte worden. Ja, dat gebeurt, ja.
Na de oorlog
is zij ondergedoken geweest in Duitsland. Ze heeft eigenlijk de grootste helft van haar leven in Duitsland gewoond. Tamelijk verborgen. En mijn vrouw en ik hebben haar daar nagespeurd. We zijn langs al haar plaatsen geweest waar ze heeft gewoond. En daar getuigen en vrienden ontmoet. En tenslotte ontmoeten we... een groep boeddhisten in Fulda, in de buurt van Frankfurt.
Daar heeft Bonifatius
en die waren tot het boeddhisme bekeerd door een zekere Julia op de Noord. Want zij was op spirituele zoektocht gegaan. Ze was eerst bij de Bhagwan-beweging gegaan. Toen bij Ramakrishna, Gandhi, de Dalai Lama. En die mensen in Fulda, die boeddhisten, die wisten helemaal niet... van haar verleden.
Nee, daar sprak ze niet over, neem ik aan.
Nee, daar sprak ze niet over. Ze dacht, dan ben ik uit de gratie.
Maar heb je iets bespeurd ook van spijt? Of inzicht? Of...
Kijk, het rare is dus dat zij heeft wel ontdekt... dat bijvoorbeeld mensen met een bruine of zwarte huid... dat het hele goede mensen kunnen zijn. Dat is volstrekt in strijd met haar nazi-filosofie. Maar ze heeft... nooit echt openlijk afstand genomen van het nazisme. En dat had ze natuurlijk moeten doen.
Ja. Hoe is het afgelopen? Ja,
ze is er met een kleine straf afgekomen, geloof ik.
Ja, ze heeft een hele kleine straf gehad. Maar de ergste straf heeft eigenlijk gehad van haar zoon.
Ja, want hoe is het daarmee gegaan?
Die zoon van een führer had moeten worden dus. Hè? Die generaal of admiraal moest worden. Maar wat gebeurde? Julia weigerde eigenlijk... om hem onwonden te vertellen wie zijn vader was... terwijl hij steeds ermee geconfronteerd werd... dat hij mogelijk de zoon van Himmler was. Dus aanvankelijk ging dat nog wel, omdat hij in Duitsland bewonderd werd... maar vanaf de jaren 70 werd Himmler beschouwd... en ook terecht als een monster. En hij voelde zich onbehagelijk met de gedachte... van om de zoon van een monster te zijn... Terwijl zijn moeder dat ontkende en allerlei smoesjes had. Want Julia die noemde achterin volgens verschillende namen van mogelijke vaders. Dus hij raakte daar behoorlijk van in de war. En ging aan de drugs. En is ook op een buitengewoon pijnlijke manier aan zijn einde gekomen. Terwijl hij een hevig conflict had met zijn moeder... over dit onderwerp. En dat is eigenlijk haar straf geweest.
Want hij is dood aangetroffen in een zolderkamer.
Ja.
Op dezelfde datum,
ja.
Toch, dat Himmler zelfmoord pleegde.
Juist, ja. Hij was even oud als Himmler toen hij zijn Tsiankali-pil doorbeet. En het was ook op eind mei dezelfde datum, ja. Dus de kans is groot dat hij gedacht heeft... nou, ik moet het voorbeeld van mijn vader volgen...
Ja.
Of in elk geval dat die Himmler-persoon toch altijd boven zijn hoofd was blijven zweven. Het was ook zijn peetvader, hij heette Heinrich, evenals Himmler. Ja, en dat is voor zijn moeder, Julia, is dat toch een heel ernstige straf geweest. Dat ze het contact met die zoon verloor en dat hij op zo'n manier aan zijn einde kwam.
Ja.
Dat is erger geweest dan die anderhalf jaar die ze in een interneringskamp in Nederland heeft moeten zitten. Mm-hmm. Terwijl de rechtbank nauwelijks wist wie zij geweest was. Want de meest ernstige feiten die waren bij die rechtbank niet bekend. Bijvoorbeeld dat zij in 1944 nog bij het hauptamt van de SS in Berlijn had gewerkt om mannen naar het Oostfront te dirigeren. En dat Himmler haar gevraagd had om Rijksbeauftraagde van alle SS-helverinnen te worden.
Ik vind het nog steeds fascinerend dat je zegt, het is een intrinsiek goed mens. Maar daarvoor moeten mensen misschien het boek gaan lezen.
Ja, maar dat kan natuurlijk. Het is een groot misverstand dat je niet uit oprechtheid fout kunt zijn. Dat kan gewoon.
Precies,
dat is het ergste les uit geschiedenis, denkbaar.
Steeds lastig om te bedenken hoe dat precies in elkaar zit.
Rare dingen doen als je overtuigd bent dat je het goede doet.
Ja.
Wij vinden het niet meer goed, maar zij vond het toen het goede.
Ja,
je moet het ook natuurlijk in zijn tijd zien. Toen zij daar toe overging, toen was het 1934... was nog niet algemeen bekend dat er concentratiekampen waren. En ook niet op welke enorme ramp het allemaal zou uitlopen.
Goed, het is allemaal te lezen in je boek. Hartelijk dank, Roel van Duin. Het boek heet Een Zoon voor de Führer. De nazi-utopie van Julia op de Noord. En het ligt sinds deze week in de winkel. Hartelijk dank. En Tijdgeest is terug. De serie over vreemde ideeën uit het verleden. Vorig jaar hadden we verhalen over rechtszaken tegen dieren en blonde nep-Aziaten. En de komende weken zijn er weer 6 nieuwe afleveringen te horen. Luister naar Tijdgeest.
Parijs, 1739. Buiten het Hôtel de Longueville, op de plek van het huidige Louvre, staan lange rijen voor de tentoonstelling van Jacques Vaucanson.
Vaucanson, een apparatenbouwer, een automatenbouwer, die heeft 3 werkstukken af en hij besluit om die tentoon te stellen. En misschien wel tot zijn eigen verbazing blijkt dat enorm succes.
Iedereen wil de tentoonstelling bezoeken. Zelfs voor het astronomische bedrag van 3 livre per kaartje.
Het was een weekloon voor de gemiddelde Franse werknemer. Maar men wou het toch zien, want er gebeurde daar iets bijzonders.
Eenmaal binnen staat de bezoeker namelijk oog in oog met 3 apparaten die wij tegenwoordig robots zouden noemen.
Aan de ene kant stond een tamboer die trommelde en had een fluitje.
Rechts stond een bewegende fluitiste, aangedreven door lucht,
die ook werkelijk melodietjes aan zijn fluit ontlokte.
Indrukwekkend. Maar wat echt de aandacht trekt, dat is een klein apparaatje wat tussen de 2 muzikanten instaat.
In het midden stond een eigenlijk klein onmogelijk ding. En dat was de eend van Vaucanson.
Le canard digérateur.
Dat riep veel meer vragen op en kreeg veel meer aandacht. Want wat gebeurde daar?
Die eend die snatert, die flapte met zijn vleugels, die kwispelde met zijn staart.
En die kon graan eten en die kon dat verteren. En dan kwam het echte wonder. Hij kon poepen.
Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blesset en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over Jacques Vaucanson's poepende roboteend, die grote opwinding veroorzaakte in het Europa van 1739 en uiteindelijk de aanzet zou vormen van een nog altijd voortdurende zoektocht naar kunstmatige intelligentie.
Ja, het was niet alleen een succes voor de simpelen van ziel, maar het trof ook de verbeelding van filosofen, van wetenschappers.
Dit is Douwe Dreisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie in Groningen. Het was in een van zijn boeken dat ik voor het eerst las over de roboteend en over het enorme enthousiasme dat hij losmaakte onder 18e-eeuwse denkers.
Ja, van Voltaire is de prachtige uitspraak: zonder de poepende eend van Vaucanson zou er niets zijn wat ons zou herinneren aan de Franse glorie. Dus hij was een groot bewonderaar van Vaucanson.
Het klinkt wat overdreven dat de Franse glorie daadwerkelijk af zou hangen van een poepende eend.
Nou ja, toch wel. Kijk, Voltaire maakte natuurlijk altijd flauwe grappen. Dus nadat hij Rousseau had gelezen, zei hij, en Rousseau die pleitte voor terugkeer naar de natuur. Hè. Toen zei hij van ja, uw werk geeft mij de neiging om op handen en voeten te lopen. Nou ja, dat soort flauwe grappen maakte hij altijd. Maar je proeft toch ook wel dat hij het wel eigenlijk wel serieus bedoelt. Die eend die heeft echt de Franse intellectuelen aan denken gezet.
Dit is dierfilosoof Erno Eskens. Ook hij heeft over de robot eend geschreven. In zijn boek Een beestachtige geschiedenis van de filosofie.
Voltaire was er ook zo van onder de indruk dat hij heeft geprobeerd om Faucanson te introduceren aan het hof van Frederik de Grote. Met wie hij regelmatig schreef en die hij ook regelmatig opzocht.
Frederik de Grote probeerde daarop ook daadwerkelijk om Faucanson in dienst te nemen. Maar de Franse koning was hem voor.
Dus uiteindelijk heeft Faucanson die uitnodiging afgeslagen. Omdat hij al in Parijs zelf aan de slag kon bij Lodewijk de 15e. En daar ook werd toegelaten in de Parijse Academie van de Wetenschappen. Overigens een functie waar Diderot, dus toch een behoorlijk groot filosoof in die tijd, ook op had gesolliciteerd.
En dus Diderot, de beroemde man van de encyclopedie, die kreeg de baan niet, maar Faucanson wel.
Ja, zo is het gegaan, ja.
Het geeft wel aan wat een beroemdheid Faucanson in zijn tijd was. En toch, de vraag blijft, waarom was iedereen zo onder de indruk van Faucansons eend? Was het niet simpelweg omdat men in de 18e eeuw nou eenmaal weinig gewend was op het gebied van robotica?
Nou, het idee dat men zich eraan vergaapte omdat men in die tijd nauwelijks machines had, dat is een beetje naïef, dat klopt niet. Maar de overheersende machine was een mechanisch uurwerk. Dat zag men in kerken, dat zag men in stadhuizen en dergelijke. En veel van die uurwerken die waren vele malen ingewikkelder dan wat Faucanson gemaakt had.
En misschien ook wel net zo spectaculair. Neem de astronomische klok van Straatsburg.
Die gaf de uren aan door een optocht van apostelen, heiligen, kraaiende hanen.
En in het laatste kwartier van elk uur verscheen er telkens een wat timide kijkende mechanische Jezus in beeld. Die dan vlak voor het hele uur plaatsmaakte voor magere hein. Die met een bot de uren sloeg.
En er kwamen ook drommen mensen op af.
Maar voor de echt interessante automaten moest je in de tuinen van Europese paleizen zijn. Erno vertelt me dat die in de 18e eeuw vol stonden met robotica.
Dat was best wel gebruikelijk. En dan had je allerlei door water aangedreven dieren en mensenfiguren die ronddraaiden en dat soort zaken.
In een paar oude boeken en wetenschappelijke artikelen ontdek ik inderdaad de gekste voorbeelden van automatisch opererende tuindecoraties. Door waterwielen gedreven orgelmuziek, uit het water van een fontein oprijzende robodraken en een automatisch rondpeddelende vogel voor in de vijver.
En wat ze soms ook wel deden was dat je als argeloze bezoeker ergens loopt en dat je dan op een tegel gaat staan en dat die tegel dan naar beneden kan zakken en dan gaat een zwaan water spuwen of iets van die naart. En het leukste was dan natuurlijk als het jouw kant op kwam, dat water, hè? Dat je helemaal schrok.
Het doet mij wat onnatuurlijk aan, al dit soort robotische tuinkabouters tussen de bloemperkjes. Maar Erno kan het wel verklaren.
Dit is natuurlijk toch de tijd van de opkomende wetenschap. En als je van betere stand bent en je hebt wat vermogen, dan wil je laten zien dat je een man van de wereld bent. Ja, hoe laat je dat zien? Door te laten zien dat je iets van wetenschap weet. En die robots, die getuigden daarvan.
En wie echt indruk wilde maken, die huurde Isaac de Kous in. Een Franse uitvinder en ingenieur. Vooral in Engeland was hij erg populair. En het was dan ook daar dat je een van zijn topstukken kon vinden. Een soort toneelstukje met robotische zangvogels.
Die Isaac de Kous die had een groep vogels gebouwd die lekker aan het vlieren fluiten waren. Maar dan kwam er plotseling een uil tevoorschijn. Met een iets wat bozige blik in zijn ogen. En dan verstomden de vogels. En dan was het muisstil. En pas als de uil weer wegging, dan begonnen de vogeltjes weer te fluiten. Maar dat was een heel schouwspel. Dus je had wat dat betreft best wel ingenieuze apparaten staan in die tuinen.
Ik ben er erg van gecharmeerd. Misschien zelfs wel meer dan van die toch wat ordinaire poepende eend van Faucanson. Maar daarmee zie ik volgens Erno iets essentieels over het hoofd.
Nou ja, wat Isaac de Kous doet is eigenlijk iets wat al eeuwen gaande was. Namelijk hydraulica en mechanica en combineer dat. En dan kun je dingen laten bewegen. Het was puur gebouwd voor vermaak. Het was puur gebouwd om even naar te kijken en weer door te lopen. Maar die eend had een pretentie. Die eend had namelijk de pretentie dat hij echt een eend was. Dat hij, hè, hij kon namelijk kon met zijn vleugels fladderen en hij kon dus poepen. Hij kon verteren. Hè. Dus, hij was een biologisch wezen haast. Dat was de pretentie.
Vaucanson probeerde als een soort Frankenstein avant la lettre een dier na te bouwen. En daarmee borduurde hij voort op een filosofisch en wetenschappelijk idee dat al een paar decennia de ronde deed. Dat dieren in essentie machines zijn.
En dat is de beruchte automatentheorie van Descartes. En dat ontleende hij aan het gedrag van klokken. Hij heeft die beroemde uitspraak: als zwaluwen in de lente terugkeren, dan gedragen ze zich als klokken. Met andere woorden, de schepper die heeft in die dieren geprogrammeerd dat ze zich op een bepaalde manier gedragen. Descartes zei, als je goed let op het gedrag van dieren, dan kun je dat ook terugzien. Als je let op een hond die voor de haard gaat liggen, dan draait hij eerst een paar achten. En dat komt omdat een hond eigenlijk gewend is aan grasland. En als hij ergens gaat rusten, dan loopt hij eerst het gras plat, omdat hij dan zijn belagers kan zien. Maar ja, dat hij dat ook doet op een planken vloer, dat bewijst dat hij eigenlijk gehoorzaamt aan zijn ontwerp en niet aan eigen denkvermogen. En dat is natuurlijk een hele interessante theorie, dat in het gedrag dingen geprogrammeerd kunnen zijn, om het even anachronistisch te zeggen, waardoor mensen dan ten onrechte denken dat het dier er zelf over nadenkt. En dat is helemaal niet zo, dat zit gewoon ingebrand in het ontwerp van dat dier.
Het is een interessante observatie van Descartes. En natuurlijk zijn er gelijkenissen tussen machines en dieren. Maar voor Descartes was het idee dat een dier niet meer dan een gecompliceerd functionerend mechaniek was, veel meer dan een metafoor. Dat blijkt wel uit hoe hij zich tegenover dieren gedroeg.
Nou ja, de gedachte van Descartes is eigenlijk heel simpel. Als je een dier pijn doet, dan heeft het geen idee dat het ook zonder pijn kan leven. En het heeft ook geen idee dat het leven ooit beter is geweest. Die gedachten zijn er helemaal niet bij dieren, want dieren hebben geen onstoffelijke gedachten, is zijn theorie. En dus kun je dieren ook best levend opensnijden om op zoek te gaan naar de bloedsomloop, wat hij bijvoorbeeld deed. Hij sneed honden open en beschrijft dan dat hij dat hartje beetpakt en wat dan nog klopt en dat die honden zo gillen. Maar zegt hij, ja, dat gillen, ja, dat is toch eigenlijk net zoiets als het piepen van de mechanische wieltjes.
Maar echt bewijzen dat dieren in wezen machientjes waren, dat kon Descartes niet. En hoewel zijn experimenten op honden toonden dat er in levende dieren processen plaatsvonden die mechanisch aandeden, was er omgekeerd nog geen enkel mechaniek wat echt het gedrag van een dier wist te simuleren. En dat was een feit waar veel critici Descartes dan ook onmiddellijk op wezen.
Iemand schreef van, ik heb nog nooit gezien dat een machine zichzelf voedt. En een ander zei van, ik heb nog nooit gezien dat machines zich kunnen voortplanten. Ze schreef het werkelijk heel mooi op. U beweert dat dieren niet minder machines zijn dan horloges. Dan durf ik te stellen dat wanneer u een zekere machine, geheten reu, en een andere machine, geheten teef, in één kamer laat, er een derde machientje uit hun samenzijn voort zal komen. Daarentegen mag u twee horloges bij elkaar houden, zolang als u leeft, ja, tot de dag des oordeels als u wilt, en ze zullen nooit samen een derde horloge voortbrengen.
Kortom, er was nog steeds heel wat verbeeldingskracht voor nodig om overtuigd te raken van Descartes' argument dat een kwispelende of kermende hond simpelweg in het verlengde van een mechanische slingerklok lag. Tot Vaucanson's eend.
Die eigenlijk laat zien dat dat misschien toch wel waar is. Want iedereen had Descartes belachelijk gemaakt met zijn stelling dat hij wel dat je dieren wel even na kan bouwen. Maar ja, hier stond hij dan toch. De kwekkende, fladderende, poepende eend.
Het is eigenlijk pas na deze opmerking van Erno dat ik goed begrijp waarom het feit dat Vaucanson's eend kon poepen geen ordinair grapje, maar een technisch en intellectueel hoogstandje was. Want wat is immers dierlijker dan kunnen poepen? Oké, misschien het voortplantingsproces, zoals die eerdere criticus al beweerde, maar goed, dit kwam toch heel dicht in de buurt. Het is dan ook precies om die reden, zo vertelt Douwe, dat Vaucanson dit verteringsproces van de eend voor de toeschouwer zo inzichtelijk mogelijk wilde maken.
De rest kun je bij wijze van spreken met katrollen en radarwerk verklaren. Maar spijsvertering, ja, dat is een organisch proces. Dus die had de vleugels doorzichtig gemaakt door daar gaatjes in te maken. Je kon dus ook werkelijk in de eend kijken om die onderliggende processen te bekijken. En dat is net als wanneer je een wekker openmaakt. Dat is eigenlijk wel zo indrukwekkend om te zien hoe dit gedrag tevoorschijn wordt gehaald.
Op de tentoonstelling in Parijs kon je als toeschouwer in principe dus het verteringsproces van begin tot eind volgen. Van het moment dat de eend een korrel graan met zijn snavel oppikte tot het uitpoepen ervan. En daarbij wekte Vaucanson zelfs de indruk dat het mechaniek van de eend werd voortgedreven door het eten van het graan.
Wat natuurlijk helemaal niet waar was. Overigens, ze zat gewoon in die sokkel van onder die eend zaten gewoon gewichten. En het werkte gewoon met klassieke mechanica. Maar hij wekte even die pretentie op dat dit een echt biologisch functionerende eend was. En dat het hem gelukt was om die mechanisch na te bouwen.
Een beetje bedriegerij dus. Al had Vaucanson zijn eend waarschijnlijk liever een proof of concept genoemd. In ieder geval was zijn eend een manier om de vraag op scherp te stellen wat nou precies het verschil was tussen zijn mechanische eend en de vleesgeworden variant. Beide konden zich perfect des eends gedragen. En misschien, zo leek Vaucanson te suggereren, was er dan ook wel helemaal geen verschil. Want stak er niet een kern van waarheid in dat bekende Engelse gezegde over eenden?
If it quacks like a duck, it quacks like a duck, it is a duck. Het kwaakt als een eend, het loopt als een eend, dan zal het wel een eend zijn.
En zo had Vaucanson met zijn eend een soort fysiek bewijs geleverd bij een van de beroemdste gedachte-experimenten uit de filosofiegeschiedenis. Plotseling leek Descartes' idee dat dieren machines waren helemaal zo gek niet meer. En hij inspireerde zelfs een andere Franse filosoof om nog een stapje verder door te denken dan Descartes ooit gedurfd had.
Julien Offray de Lametrie, die schreef een beroemd boek en dat heet L'Homme Machine. En het was gelijk een enorme rel in Europa. Op een beetje een grappige toon beschreef hij eigenlijk: ik heb eens gekeken, ik ben eens op zoek gegaan naar de ziel. En ik heb eens wat lijken opengemaakt. En ik kan u vertellen, zit er niet in hoor, nergens aangetroffen die ziel. Ergo, de ziel bestaat niet. Ergo, ook de mens is een machine.
En Lametrie schreef in zijn boek zelfs dat hij hoopte dat een groot uitvinder als Vaucanson in de toekomst ook zoiets zou kunnen bouwen als een mechanische mens.
Ik lees het maar even voor. Een machine die niet langer onmogelijk geacht moet worden, zeker niet onder de handen van deze tweede Prometheus. Dus ja, Vaucanson die heeft niet alleen een eend gemaakt, maar die zou in staat kunnen zijn om een mens te maken. Ja, hier wordt eigenlijk de menselijke robot wordt hier toch wel echt voorspeld.
En dit was Tijdgeest, een co-productie van Sola Parola en de VPRO, mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Techniek Arno Peters. En in de Tijdgeest podcast staat de tweede aflevering ook al klaar. Zoek in de podcast-app naar De Robot Eend.
Ja, en over podcast gesproken, Laura, ik geloof dat jij nog een tip hebt over ook een hele mooie podcast waar jij ook betrokken bij schijnt te zijn. Vertel
ja,
eens.
Dat klopt, Jos. Samen met Tjitske Musche maak ik een podcast over onopvallend design. Dus verhalen over de wonderenwereld achter het ontwerp van de lantaarnpaal, de A2 of de brievenbus. En we hebben weer een nieuw seizoen. En in deze reeks is er aandacht voor onder andere de 30x30 stoeptegel. U kent hem wel. Het paspoort, een van de ontwerpers daarbij, werd daarbij geïnspireerd door Kuifje en de vibrator, ooit bedacht door een NatLab-componist.
Ja, en jullie gaan geloof ik ook nog een avond organiseren. Dit heet allemaal ongesigneerd. En er komt een avond waar eigenlijk alle luisteraars, als ze even kunnen, naartoe moeten. Ook al is dat waarschijnlijk in Amsterdam, of niet? Vertel.
Nee, het is in Rotterdam, het nieuwe instituut in Rotterdam. En daar organiseren we inderdaad een luisteravond op 29 november om 8 uur. Een avond met fragmenten en gasten en het wordt heel gezellig. En ook de breed geïnteresseerde OVT-luisteraar is van harte welkom. U kunt zich aanmelden ofwel via Facebook. We zullen een link plaatsen, ofwel ongesigneerd@vpro.nl.
En, ja, dat was het dan, geloof ik. Hè? Ja, dus allemaal luisteren straks.
Allemaal luisteren en ga allemaal naar de podcast-app voor Tijdgeest en Ongesigneerd. En wij zijn er straks weer in het tweede uur met Felix Rottenberg, die voor onze drie historische ITVA-films bekeek. En D66 wil de wet op lijkbezorging versoepelen. En ja, Jos?
En Nelleke Noordervliet als columnist bij uitzondering één keer in het tweede uur.
Zeker. Dus wij zijn er straks weer in het tweede uur van OVT. Tot zo.